Dag beste luisteraars, we wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Luijts en ik zit deze keer nog eens samen met een speciale gast.
Hallo, ik ben Sander Hermans. Ik heb onlangs een boek uitgebracht, genaamd De Gelovige Atheïst, waarin ik schrijf over de relatie tussen atheïst zijn en hoe dat je naar geloof kan kijken, in mijn geval en op een heel positieve manier.
En is dat ook wat je in het dagelijks leven doet, Sander? Of,
In mijn dagelijks leven ben ik zeker ook met geloof bezig, op een andere manier, als leerkracht zedeleer in het secundair, waar dat geloof zeker aan bod komt, waar we ook samenwerken met andere religies op school, en waar dat alles rond levensbeschouwelijke onderwerpen natuurlijk in mijn eigen lessen aan bod komt. Ja.
Sander, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje, het interreligieuze werkveld in Vlaanderen, zal ik het maar noemen.
Ja.
En het is dan ook niet onlogisch dat ik jou vroeg om even naar Shambhala te komen voor een gesprek, want gelijk dat je net hebt gezegd, je hebt een boek geschreven met als titel De Gelovige Atheïst. En over atheïstische spiritualiteit hebben we het nog niet eerder gehad in onze podcastreeks. Dus fijn dat je erbij bent en vertel misschien aan ons luisteraars, wat houdt dat precies in, een gelovig atheïst zijn?
Misschien moet ik eerst definiëren wat ik onder een atheïst versta. Want ik denk dat vaak de gedachte van mensen in de richting gaat als anti-God of tegen God of zoiets in die richting. Maar ik denk, als atheïst geloof ik in de eerste plaats dat religies, godsdiensten, een creatie zijn van de mens. Dus de mens heeft religies bedacht, vormgegeven, uitgewerkt en tradities in gang gezet en verhalen en alles wat erbij hoort. Dus dat noem ik een atheïstische component. Bij mij begint de wereld niet, bij het scheppingsverhaal of zo. God was er niet eerst, nee. De mens is er op een bepaald moment op deze planeet. En die begint na een tijd iets te bedenken, wat dat uiteindelijk zal resulteren in het concept God, in godsdiensten. Dus ik denk dat dat mij een atheïst maakt, dat ik dat geloof. Tegelijk, de gelovige atheïst heb ik gekozen voor de tegenstelling. Ik ben ook vrijzinnig humanist. Als vrijzinnig humanist kijk je toch wel liefst positief naar mensen, naar menselijk potentieel. Wat dat mensen bedenken, wat dat mensen maken, daar zit vaak heel veel goeds in. Zeker dingen die heel lang, eeuwenlang of millennia lang meegaan. Waar dat heel veel mensen belang aan hechten en wat dat hen in het leven inspireert en waardes geeft. Dus ik denk die menselijke creatie van godsdienst, van religie, dat zijn fantastische dingen. Dat zijn uitingen van wat er in mensen hun hoofd afspeelt, die ons heel veel vertellen over wat mensen zijn en ook waarover mensen nadenken, zoals echt supergrote vragen dan. Wat is de zin van het leven? Waarom bestaan wij? Wat horen wij te doen? Wat is goed en wat is kwaad? Dat soort zaken. Daar hebben zij van in het begin over nagedacht. Vanaf het moment dat wij hersens genoeg hadden om ons die vraag te stellen, hebben we dat gedaan. En via onder meer religies en godsdiensten hebben we daar soort van antwoorden op geformuleerd. Dus ik denk dat atheïsten die geïnteresseerd zijn in de grote vragen van het leven absoluut richting de godsdiensten moeten kijken, want we hoeven het warm water niet opnieuw uit te vinden. Mensen zijn er al duizenden jaren mee bezig en hebben daar al heel interessante dingen over gezegd.
Ja, maar toch even terug naar dat woordje gelovig. Bedoel jij nu dat gelovig, jij gelooft in de mens en in de capaciteit van de mens? Want tegelijkertijd is natuurlijk, uw titel is ook een woordspel op, als mensen het lezen, gaan ze ervan uit dat je eigenlijk bedoelt een atheïst die in God gelooft of zoiets. Hè?
Ja, ik geloof in het concept van God, in het feit dat het bedenksel God door de mens dat een grote waarde heeft. En alles waar dat voor staat en wat dat kan inhouden, dat dat enorm de moeite waard is. Ik kan dat een geloof noemen, ik geloof ook in liefde, in rechtvaardigheid. Ik geloof in het feit dat een betere wereld mogelijk is als wij dat samen proberen. Dat zijn ook allemaal dingen dat ik geen wetenschappelijke verklaring voor hoef te hebben of niet in die termen moet uitleggen. Dat zijn gewoon dingen die ik wil geloven.
Ja, maakt dat woordje geloof natuurlijk wel iets heel moeilijk. Gelijk dat ik zeg, meestal wat dat mensen in Nederlands daarmee bedoelen is geloven in God. Maar tegelijkertijd, alhoewel dat ze dat specifieke bedoelen, hebben ze eigenlijk op het oog Ah ja, maar religieuze mensen die geloven in van alles, niet alleen in God, maar dat is niet op de reden en niet op wetenschap gebaseerd enzovoort. En seculiere of moderne mensen die zijn veel feitelijker en die laten zich niet doen door irrationeel geloof. Maar dus als ik u goed begrijp, dat is absoluut niet wat je zegt.
Nee, ik denk dat ik die manier van denken net wil doorbreken door die tegenstelling. Religies en godsdienst en alles wat erbij hoort, dat draait niet alleen maar rond in dingen geloven die irrationeel zijn of niet bewijsbaar zijn of wetenschappelijk niet veel steek houden. Dat is niet de essentie van geloof, van religies volgens mij. Dus ik wil daar ook wat van weg van religies op die manier enkel te gaan bekijken. Het zal er zeker voor sommige mensen een stuk van zijn, voor veel mensen zelfs. Maar dat hoeft niet zo te zijn. En ik geloof, en nu gebruik ik weer het woordje geloof, dat bij de ontstaansgeschiedenis van religies, de grote mensen dat daar een grote rol hebben ingespeeld, dat daar ook vaak die gedachte was dat het niet ging over wat dat vandaag onder geloof verstaan wordt, maar eerder wat dat misschien ik als atheïst onder geloof versta. Ik schrijf dat ook in mijn boek. Volgens mij waren veel van de grote profeten zelf atheïst. Dus ik wil eigenlijk heel die muur die tussen zogezegd geloven of niet geloven staat een beetje afbreken. Dat is veel complexer dan dat.
Maar als even ze nog op die profeten en of dat ze al dan niet atheïstisch waren, waarschijnlijk erop terugkomen ze. Maar ik wil nog even doordoen, want de vraag die ik nu stel, ik heb uw boek gelezen, dus ik weet waar we naartoe willen, maar we moeten even voor de luisteraars een en ander duidelijk maken wat je bedoelt met sommige concepten. En dus, waar dat ik ook naartoe wou, was uw persoonlijk verhaal. Want zo begint uw boek ook voor een stuk. Hè. Ergens zegde jij wel heel in het begin, ja, ik was een beetje de, hoe zal ik het nu even noemen, de klassieke atheïst of zo, die effectief in het begin, als je jonger waard, vond van alle religie is onzin. Dus kun je dat misschien nog even binnenbrengen, zodanig dat iedereen mee is met uw persoonlijke verhaal op dat vlak?
Ja, ergens vergeef ik het mezelf dat ik zo'n dwaze gedachte had, omdat religie vaak zo werd gepresenteerd aan mij. Kijk, het gaat hier over fantastische dingen, die ja, miraculeuze dingen, dingen die hoogstwaarschijnlijk niet kunnen of niet waar zijn. Dus ik vond dat dan ook zeer bizar dat dat vandaag nog bestond, dat er mensen mee bezig waren. Dat was voor mij compleet absurd. Dus was ik heel radicaal anti. Ik deed ook heel veel moeite om dat aan iedereen duidelijk te maken dat dat grote nonsens was. Maar ergens voelde ik toch van...
Ja, maar dat is wel interessant. Deed je dat effectief als je jong werd, daarover in discussie gaan
ja,
zeker, tegen mensen?
Ja, zeker. Ik was wel... De leerlingen in de klas die bij een godsdienstles behoorlijk lastig kon doen, van sorry, maar dit is volgens mij... Ja, ik kon het eigenlijk met het woord bullshit zeggen. Hè. Dit is gewoon over wat staat u hier eigenlijk nu les te geven. Dit is toch gewoon absurd.
Ja, en wanneer is dan de klik gekomen?
Ergens heb ik altijd geweten dat er iets niet klopte aan mijn duidelijkheid. Gewoon door het simpel feit dat meer dan 4 op 5 mensen in deze wereld vandaag zich wel in een geloof ziet, of wel zichzelf tot een religie rekent. Ja, je kan arrogant zijn, maar je kan niet zo arrogant zijn om te denken dat 4 op 5 mensen in de wereld dom zijn en naïef en het totaal niet doorhebben of het niet begrijpen. Dus dat is onmogelijk. Dus ergens zat daar toch iets dat ik zelf niet begrepen had. En daar wou ik toch wel op zoek naar. Ik denk, terwijl ik mijn kruistocht tegen de religies aan het voeren was, dat ik ook wel bleef een kleine openheid hebben om te zoeken van, is er mij niks ontsnapt tussendoor? Dat zal dan wel op de achtergrond gezeten hebben, maar dat zal er zeker nog wel gezeten hebben. En het is uiteindelijk pas door een reis naar India, en dat klinkt dan een beetje cliché, de westerling gaat naar het oosten en krijgt daar een spirituele openbaring of zo. Zo is het niet gegaan, zou ik durven stellen. Ik heb ook heel bewust, wou ik naar India en naar andere landen er rond, want het was nog wel een lange reis. Om dat te gaan verkennen. Ik wou eens breken met de religies die ik kende. Zoals vooral het katholieke christendom dat ik in school heb meegekregen. Ik heb heel mijn schoolcarrière katholiek onderwijs gevolgd van de kleuterschool tot de universiteit. Dus dat was mij zeer bekend. Dus via het katholiek geloof was het nogal moeilijk om mezelf terug open te krijgen. Om eens te gaan zien van misschien moet ik het anders bekijken. Dat ging niet. Daarvoor was ik al te lang in die traditie anti geweest. Maar in India opent een nieuwe wereld voor mij toen zich. Kon ik daar toch wel met een meer open mind bekijken. En daar heb ik echt wel leren beseffen dat godsdiensten iets anders kunnen zijn dan hoe dat ik het zag als atheïst. Eigenlijk is er zo één klein momentje geweest. Dat is een heel onnozel momentje, een heel kort momentje. Maar dat heeft bij mij wel misschien een klik gemaakt. De grotere klik, zal ik zeggen. Dat was 's avonds in het noorden van India. Ik drink nogal graag melk. En ze verkopen daar overal warme melk op straat. Supergezellig. En ik passeerde nog langs een schrijntje en daar stond een brahmaan, die dat je wel kent aan de uiterlijke dingen die dat erbij horen, stond een schrijn te verzorgen. En ik was mijn tasje melk daar aan het drinken, want je hebt niet direct een stoel of zo, je zit er gewoon op straat in de buurt van het kraampje waar je melk hebt gekocht. En ik raakte aan het praten met die man en ik vroeg hem, die god dat je daar zo aan het eren bent, hè, was die aan het versieren en de offergaven aan het ordenen, een beetje aan het opkuisen. Ik zeg, bestaat die echt, woont die ergens of is die ergens aanwezig? En die man die antwoordt mij, of dat die god bestaat of niet, dat maakt me helemaal niks uit. En hij zei, het gevoel dat dit beeld in mij oproept, alles wat erbij hoort, wat dat losmaakt bij mij, en wat hem losmaakt bij andere mensen, daar is het om te doen. En of dat die god nu echt ooit bestaan heeft, echt fysiek ergens is, of niet, of dat die door mensen verzonnen is, ik stel mij die vraag niet. En dat vond ik echt een verrassend antwoord, want dat was toch wel een priesterfiguur in mijn ogen. En die kon het eigenlijk niet schelen of dat god bestond, want die zag het op een andere manier. En toen ben ik beginnen nadenken. Dat was trouwens in Varanasi. En dat is ook echt zo'n stad voor mensen die er al geweest zijn. Dat heeft zo'n geweldige sfeer, die stad. Je zou dat een spirituele sfeer kunnen noemen. En dat is iets dat je voelt als je er bent. Die sfeer is er. Kan je die pakken? Nee. Kan je die uitleggen? Nee. Dat kan je niet rationaliseren, kan je niet verwetenschappelijk, maar je voelt, hier is een sfeer op deze plek. Is dat iets magisch of iets miraculeus? Nee, ook niet. En dat heeft mij een klik doen geven van, oké, het hoeft niet miraculeus, niet magisch te zijn, niet ongelooflijke dingen die waarschijnlijk verzonnen zijn. Maar tegelijk kan het toch wel meer zijn dan enkel zo dat wetenschappelijke kijk, die puur rationele kijk.
Ja, als je het nu over zo sfeer hebt en dingen oproepen en dingen losmaken, hè, een beetje like dat Brahmaan zei, gewoon wat het doet met je door naar het beeld te kijken en zo. Doet mij wat denken aan iemand gelijk Alain de Botton, hè, die populaire filosofieboekjes schrijft en die ook wel een boek in heeft waarin dat hij de openheid voor religie bepleit als humanistisch atheïst eveneens. Maar vanuit zodat dat culturele, het kunstzinnige, luisteren naar de mooie symfonieën die gemaakt zijn, kijken naar de mooie gebouwen die gemaakt zijn, of de kunst enzovoort. Ik kan dat wel begrijpen, hè? Dat is een beetje in dezelfde lijn. Maar mijn vraag is eigenlijk, in uw boek heb je niet ervoor gekozen om met dat soort mensen in dialoog te gaan. Ik bedoel dat je niet per se verwijst naar de Botton, ook niet naar, ik heb het nog een keer opgezocht, wanneer dat hij het geschreven heeft, Leo Apostel, zijn atheïstische spiritualiteit, een zeer bekend boek, maar dat is al van 1998. Naar dat soort figuren verwijst je niet? Was dat een specifieke keuze om heel uw eigen persoonlijk proces en hoe dat jij, wat we zelfs nog gaan toekomen, atheïstische invullingen heeft aan religie? Waarom blijven die een beetje buiten beeld?
Dat is een zeer bewuste keuze geweest. Ik heb eigenlijk mij voorgenomen, toen ik mijn boek begin te schrijven, om niks meer over dat thema in de ruimste zin van het woord te lezen. Ik wou eigenlijk gewoon echt het proces weergeven dat bij mij zich in mijn hoofd heeft afgespeeld, zoals het zich heeft afgespeeld. En niet ad hoc allerlei informatie er gaan aanhangen dat dat ondersteunt of zo. Het is een persoonlijk verhaal. En ik denk dat de lezer dat ook zo moet lezen. En ik nodig de lezer absoluut uit om allerlei andere dingen te gaan uitspitten. Maar het is geen academisch werk. Ik verzamel geen inzichten van anderen die ik dan op een bepaalde manier weer heb. Ik geef weer wat er in mijn eigen hoofd zich afgespeeld heeft. En hoe ik het met de jaren heb leren herbekijken. En ik moet eerlijk toegeven, een Leo Apostel heb ik pas goed na mijn boek leren kennen. Ik zal die ongetwijfeld aan u niet wel eens moeten lezen hebben, maar toen moet ik er nog niet klaar voor geweest zijn, want er is weinig van blijven hangen. Ja. En het is een leuke, verrassing kan ik het niet noemen, maar toch wel een leuke herontdekking om nu te zien dat inderdaad ja, mijn visie of die visie op religie en atheïsme en die relatie daartussen, dat die inderdaad ja, door meerdere mensen gemaakt wordt, absoluut. Ja,
zeker wat gedragen wordt en eigenlijk, je kunt in de geschiedenis nog wel zo strengen van gedachten traceren. Maar natuurlijk wat dat veel sterker is geweest in de laatste 15 jaar, zijn zo de Dawkins, Hitchens, Harris, ideeën over atheïsme en religie enzovoort. En dat is wat we het over hadden, wat ik daarnet even klassiek atheïsme heb genoemd. Maar daar heb je het dus ook niet over. En dat vroeg mij dan wel wat af vanuit uw persoonlijke verhaal. Eigenlijk een beetje ontstijgen aan zo'n Dawkins achter. Het is allemaal bullshit. Hoe kijkt het daarnaar? Want juist omdat zo'n persoonlijk verhaal is en een soort persoonlijke interpretatie vooral van het religieuze om u heen, heb je het ook niet zozeer over dat maatschappelijke fenomeen van atheïsme als echt een kracht die probeert religie zoveel mogelijk uit de wereld te krijgen. Niet alleen scheiding van kerk en staat, maar de scheiding totaal van maatschappij en religie of zoiets. Hè. Maar dan mijn vraag is, zeker omdat je ook een leerkracht bent, UFC-leer, heb je het gevoel dat dat nog leeft of dat dat weg hebt? Want mijn persoonlijke gevoel is dat dat ook wel wat passé is, dat soort militant atheïsme, of ben ik daar mis in? Hoe voelde jij dat aan? Kan ik eigenlijk anders specificeren? Kun jij met uw verhaal, heb je het gevoel dat je daar in vrijzinnige, humanistisch, atheïstisch methods mee weg kunt vandaag, of botst je daar op muren?
Ik heb toch eerder het gevoel dat ik op muren bots. En ik geef nu zelf zedeleer. Dat wil zeggen dat de leerlingen die niet voor een godsdienst kiezen, meestal bij mij terechtkomen. Want zo is het ook. Hè. Mensen kiezen geen zedeleer omdat ze zichzelf als vrijzinnig humanist zien. Hè. Ze weten nog niet wat dat woord betekent vaak. Dus ze kiezen daarvoor omdat ze niet in religie geïnteresseerd zijn. Wat ik een heel jammer manier vind om voor mijn vak te kiezen. Dus wat ik van mijn leerlingen hoor, dat is absoluut een weerslag van de... Ja, jij noemt dat klassiek atheïsme, ik noem dat extremistisch atheïsme. Dat is absoluut dat, hè. Exact ook wat ik op hun leeftijd zou gezegd hebben. Dus ik weet niet of dat zo passé is. Als ik in de leraarskamer over religie hoor gepraat worden, je hebt de mensen die dat daar genuanceerder in zijn, die zijn dan zo wat half traditioneel gelovig in de gewoonte, dopen, trouwen en zo. En dan heb je ook veel mensen die dat absoluut, zoals Dawkins, het is allemaal een grote leugen en het zou toch allemaal veel gemakkelijker zijn zonder religie. En religie doet alleen maar kwaad. Ik hoor dat in familie, ik hoor dat in vrienden. Inmiddels, die dat daar niet mee bezig zijn, is dat toch volgens mij echt wel de dominante stroming.
Nog steeds.
En in de vrijzinnigheid merk ik toch ook dat mijn boek moeilijk ligt voor veel mensen. Er zijn twee soorten vrijzinnigen in de georganiseerde vrijzinnigheid. Je hebt die inderdaad open-minded zijn, heel hard geïnteresseerd zijn in levensbeschouwelijke grote kwesties, vragen, ethische dilemma's, en die dat daar zeker een openheid hebben in naar andere religies toe of naar godsdiensten. Die heb je absoluut, mensen zoals mij ook. Maar ik zou die groep toch niet onderschatten, die toch nog altijd als missie heeft om de wereld eindelijk te verlossen van dat onding dat godsdienst heet. En om er eindelijk vanaf te geraken, want dat heeft alleen maar negatiefs veroorzaakt. Ja. En als we daar vanaf zijn, dan zijn we weer een stap verder. Zo zijn er heel veel. En ik weet zelfs niet of dat zo aan de leeftijd gebonden is. Dat is zeker ook een oude generatie dat daar nog vaster in zit, maar in de jonge generatie heb je die ook.
Laat ons een keer kijken wat zo'n alternatieve atheïstische kijk op religie kan zijn. Hè? Want dat is een van de dingen dat ik wel apprecieer aan uw boek, is dat je heel veel religieuze symbolen, verhalen erbij neemt en daar iedere keer een interpretatie aan geeft die doorheen het boek zeer coherent blijft. En dus voilà, om mensen zo wat idee te geven wat dat kan zijn. Van mij mogen de kiezen. Mijn eigen voorstel is van Exodus eruit te nemen. Maar je mocht er ook iets helemaal anders uitnemen als je dat plezanter vindt.
Exodus is helemaal oké.
Voilà, Exodus. Hoe kijkt een atheïst, een gelovige atheïst, naar Exodus? Hoe haalde God eruit en waarom? Enzovoort.
Ik ga misschien eerst beginnen met de extremistische, atheïstische invulling.
Ja.
En misschien ook die van letterlijk gelovigen, die vaak samengevalt, waarbij dat het enige verschil is dat de ene zegt, het is absoluut niet waar, en de andere zegt, het is zo gebeurd. En dat is de versie dat... Ja, dat er de vlucht uit Egypte, uit de slavernij, een slavenbestaan. Uiteindelijk helpt God hun om te ontsnappen met de Rode Zee die opengaat. En heel het verhaal is een heel bekend verhaal. Dus de luisteraars van deze podcast gaan dat ongetwijfeld zeer goed kennen. En 40 jaar in de woestijn en uiteindelijk komen ze aan in het beloofde land. Oké, dat is Exodus in een notendop. En dan is de discussie tussen mensen die daar zeer letterlijk in geloven en tussen extreme atheïsten is, dat is niet gebeurd, dat is wel gebeurd. En dat is een stomme discussie. Hoe kan je Exodus als atheïst bekijken? Dus ja, mensen hebben dat verhaal verzonnen, misschien deels op een aantal feiten gebaseerd, deels ook niet. Sowieso niet volgens mij. Ik geloof niet dat iemand de Rode Zee kan splitsen. Op dat vlak ben ik een atheïst. Maar er zit eigenlijk een ongelooflijk filosofisch thema in dat uitgewerkt wordt. En je kan dat op heel veel niveaus zelfs gaan bekijken. Ik zal nu gewoon eerst het persoonlijk niveau nemen, dat van het individu. En daar hoop ik dan niet te westers mee over te komen, want je kan het ook op groepsniveau bekijken, op maatschappelijk niveau gaat allemaal. Maar als persoonlijk individu kan je dat verhaal zien als de weg die dat je zelf aflegt om je spiritueel te ontwikkelen. En dan vind ik mijn eigen weg heel interessant. Hè. Je zit eerst in de slavernij in Egypte, dat is een ongewenste situatie. Anderen bepalen je denken, anderen bepalen je doen dan hè. In exacte slavernij. Je beslist zelf niet over hoe dat je leven leidt. Je kan dat een beetje zien als, ja, je bent in een maatschappij opgebracht. In ons geval is dat een hoofdzakelijk seculiere. En je krijgt die ideeën binnen en die geloof je dan maar, want dat is nu eenmaal wat dat je hebt aangereikt gekregen en wat dat je als evident en als waar aanneemt. Dus dat kan je als een soort van slavernij beschouwen. Hè. Je zit geketend in iets maatschappelijk. En dan kun je de moedige beslissing maken om eraan te ontsnappen. Om het allemaal open te gooien. Ik vind die metafoor van de woestijn dan ook prachtig daarvoor. Dat is een leegte. Daar is niks. Dat is heel angstaanjagend ook. Dat lijkt ook of dat je daar niks gaat vinden. Want daar is nauwelijks iets te vinden. Maar dat is eigenlijk wel wat je nodig hebt. En die woestijn staat symbool voor breken met alles wat u tot dan toe is aangeleerd. Al die evidenties, al die arbitraire manieren van denken over de dingen, die gaat je even overboord gooien. Een beetje loskomen van jezelf en dan daardoor eigenlijk een soort van hogere waarheid proberen te vinden. Dus dat zou een persoonlijke vertaling zijn. Natuurlijk, in het boek Exodus zijn er constant Joden in de woestijn die zeggen, we moeten terug naar Egypte, dat was beter uiteindelijk, of daar hadden we tenminste nog zeker uit, en hier weten we niet waar we aan toe zijn. Dat is heel mooi verwoord, hè. Je weet niet waar je aan toe bent als je voor die woestijn kiest. Je weet niet waar dat toe leidt. Je weet niet hoe ver dat beloofde land nog ligt en of dat je er ooit gaat geraken. Dat zijn prachtige metaforen voor die persoonlijke zoektocht. En ook dat terug willen keren van, ga maar terug naar je oude zekerheden. Het is heel moeilijk los te laten. Ook aanvankelijk lijkt die oversteek van de woestijn een aantal weken te duren. En op een gegeven moment wordt dat verlengd naar 40 jaar. Dus daaraan zie je ook dat onverwachte van, ja, kan aan die zoektocht beginnen met, oké, we gaan voor dat einde, maar dat is een heel grote zoektocht. Dus daar vind ik zeker dat verhaal terug op een heel andere manier. Nu, daar geraakt het personage van God misschien wel op de achtergrond. Dat vind ik dan beter herkenbaar in de maatschappelijke lezing. En die wil ik dan ook misschien kort even doen. De maatschappelijke lezing, dus dan op een groter niveau, is dat wij als maatschappij eigenlijk verkeerde doelstellingen hebben en niet met de juiste zaken bezig zijn. En dat kan je ook in die slavernij in Egypte zien. We laten ons maar doen door wat anderen ons vertellen. En iedereen is dan maar bezig met wat dat we horen bezig te zijn. En vandaag is dat hetzelfde als dat altijd is geweest. Hè. Een huis en een goede job en kindjes en prestige. En materiële zaken en al dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk niet wat een samenleving gelukkig maakt, ultiem. Dat is natuurlijk wel een onderdeel. Hè. Mensen hebben dingen nodig, maar dat is niet de clue, om het zo te zeggen. De clue is ergens anders. En we zouden dat ook eens allemaal in vraag moeten stellen. En dat is dan die woestijn van, smijt het is allemaal open. Misschien moet onze politiek niet over economische groei gaan. Misschien moet dat gaan over hoe dat we gelukkig zijn samen. En wat voor een toekomst dat we samen willen. En wat dat ons nu echt interesseert om na te streven. En dat is iets dat nauwelijks zie gebeuren vandaag in de politiek. Die woestijn gaan opzoeken, die open vraagstelling. En dan is het personage van God een heel interessant personage, want aanvankelijk las ik, toen ik Exodus las, toen ik nog zeer antireligieus was, ja, was een ultiem bewijs voor mij van, oh, die God is alleen maar... Wat voor een eikel is dat eigenlijk? Die weet alleen maar dat ze hem aanbidden. En van het moment dat ze iemand anders willen gaan aanbidden of ze twijfelen een beetje, dan wordt hij super kwaad. Ja, die is dan ook nog een beetje, ja, nogal emotioneel en zo. Dus ik dacht van, hoe kan je nu toch in zo'n God geloven? Die narcistisch is, die altijd alle aandacht voor hem wilt. Maar als je de Exodus leest met God als hetgeen dat staat voor het goede, het rechtvaardige, hetgeen dat we zouden moeten doen, namelijk aan elkaar denken en het goed voor hebben voor elkaar vooral, en niet ons eigen materieel geluk nastreven. Ja, van het moment dat de Joden staan te dansen rond het gouden kalf, dat is een duidelijke verwijzing naar macht in die tijd, een kalf, een rund, was een symbool van macht, goud, uiteraard rijkdom, dus... Wat wil dat verhaal vertellen? Kijk, als een maatschappij bezig is met het vereren van macht en rijkdom, zoals die van ons vandaag, grotendeels, dan wordt die gestraft door God. En God is het goede, namelijk, we gaan ons niet meer goed voelen. Hetgeen dat in ons zit van goedheid, van we weten eigenlijk wel van dat het daar niet om zou moeten draaien, om geld en macht. Dus ons goed geweten knacht eigenlijk aan onszelf, we gaan ons eigen ongelukkig maken door het verkeerde na te streven. En dan is die straffende God heel duidelijk. Inderdaad, het is het goede in onszelf dat ons dan straft. Omdat we ergens beseffen van, ja, dit is het niet. Dus die verhaalfiguur van God krijgt ineens een heel duidelijke betekenis, ook een logische betekenis. Die treedt op een logisch moment in het verhaal op en die doet de logische dingen.
Maar mijn vraag daarbij is wel een beetje, en dat is bij veel van die symbolen en verhalen die je zo interpreteert, en ik kan mee in hun interpretatie, hè, maar ik zie niet goed waarom, of soms zie ik niet goed waarom dat een atheïstische interpretatie zou zijn. Want de interpretaties die je nu geeft zijn symbolische, metaforische interpretaties over bevrijding en onderdrukking. Ja, en eigenlijk weten we dat al heel de geschiedenis lang. Het is eigenlijk zelfs een beetje de schuld van dat extremistisch atheïsme, gelijk dat het noemt. Zeker. Dat we beginnen doen zijn een goede 200 jaar lang, alsof dat de Bijbel alleen maar letterlijk is geïnterpreteerd geweest, terwijl tot in de verre middeleeuwen en lang daarvoor het allemaal ook grotendeels metaforisch, symbolisch werd geïnterpreteerd. Zeker. En daar op manieren, gelijk dat jij nu schrijft, eigenlijk ook mee omgegaan werd. Mm-hmm. En dan op het einde van de rit gemaakt zo'n interpretatie en op het einde van de rit zegde, ja, ik heb er die God niet voor nodig. Als ik God als het goede, hetgeen waar we naar streven, de verbondenheid tussen mensen, ja, kan daarin mee, heb die niet per se nodig. Maar je kunt dezelfde interpretatie ook vanuit een theïstisch perspectief maken.
Absoluut. En ik denk gewoon dat het verschil tussen atheïsten en theïsten dan verdwijnt. Ja. En gelovige atheïsten, het zijn maar woorden, hè. Ik denk dat ik het graag samen zie, omdat het die tegenstelling in zich houdt. Maar wat er vandaag als atheïst wordt gezien, is misschien iets anders dan wat vroeger als atheïst werd gezien. En vandaag wordt dat toch wel heel hard gezien als antireligieus, denk ik. Of niks met godsdienst willen te maken hebben. En ik wil misschien eigenlijk wel terug naar een andere invulling daarvan. Maar of dat je dan nog een atheïst bent, dat is maar de vraag natuurlijk. Die interpretaties zijn er altijd geweest. En ik schrijf het ook in mijn boek. Volgens mij was het de oorspronkelijke bedoeling om het op veel verschillende manieren te kunnen interpreteren, om met die verhalen echt na te denken over maatschappelijke kwesties, over je eigen persoonlijke ontwikkeling, over allerhande dingen.
Ja, maar op dat vlak heb je heel in het begin, ik heb toen gezegd, we gaan nog oppikken, heb je gezegd dat sommige profeten waren volgens mij atheïstisch. Misschien moet je dat een keer beter verduidelijken.
Misschien moet ik dan gewoon teruggaan naar wat ik als atheïsme definieer in mijn boek. Ja. En dat is heel simpel gezegd, God is een concept dat door mensen is bedacht. Dat is voor mij atheïsme. Maar ik ben er zeker van dat er heel de geschiedenis lang en ook vandaag mensen zijn die zich gelovig noemen en theïst en die dat ook op een of andere manier erkennen van natuurlijk is dat een mensgemaakt cultureel gegeven. En ze mogen zich gerust gelovig en theïst noemen. Ik noem me atheïst, maar eigenlijk zijn we hetzelfde. Eigenlijk gaat het me niet zozeer meer om die woorden. Daarom dat ik ook die titel vooral die uitdagingen wou tussen woorden die normaal niet samenhoren. Omdat die woorden misschien van een betekenis een beetje verliezen als je er op een bepaalde manier gaat naar kijken. En dat de tegenstelling tussen wat dat vandaag onder atheïsten en gelovigen verstaan wordt, dat we die gewoon kunnen opheffen als we er met die visie gaan naar kijken.
Ja, maar kunnen we het wel opheffen? Want ergens in uw boek zit er ook heel helder in. Zegt op een bepaald moment, ik geef hier een hele hoop interpretaties van verhalen en symbolen, die vaak toeleiden naar naar dat godsconcept, maar dan, hè, waar dat jij er iedere keer van maakt, van ja, die een god als concept is bedacht. Maar dat is maar een bedenking die gebeurt omdat je iets fundamenteel in de mens, namelijk dat we verbonden zijn, dat we willen streven naar het goede, dat daar is waar we met z'n allen willen zijn. Dat concept verbondenheid staat heel centraal daarin voor u. En dus God als een soort veruitwendiging van een diepe urge, zou het in het Engels zijn, een diepe drang van binnen, om die verbondenheid centraal te stellen in de wereld. En dan gebruiken we dat concept. En ik snap dat je daar... gelovig, niet gelovig, dat daar het onderscheid in grote mate of voor een stuk toch verdwijnt. Maar tegelijkertijd voegde er wel aan toe, ja, maar mijn interpretatie is natuurlijk niet dat de meerderheid van religieuze mensen erin ziet. Hè?
Ja.
Dus dat is een beetje zo gelijk zeggen, ja, Christus zijn idee heeft ook veel met die verbondenheid en die naastliefde te maken. En als je het zo en zo liest, dan kun je heel zijn verhaal lezen als een vechten tegen onderdrukking en een verbondenheid zoeken onder elkaar in een diepere laag van solidariteit. Ja, je kunt het zeker zo lezen, maar om dan te gaan zeggen dat de Vader voor Jezus helemaal niet reëel was, dat hij, meer nog, hij gebruikt net het woord Abba, Vader, omdat het over nabijheid gaat, en mensen vergeten dat dat eigenlijk meer het betekenis van papatje in zich draagt, van iets dat heel erg nauw bij u is, om in te gaan tegen een soort van, wat dat jij een soort bijgeloof noemt, wat dat, een onderdrukkende god die van boven zit te straffen en zo, degene wat dat daar voor over had. Ja, dat concept zeker niet. Hij trekt het dichterbij als iets liefdevol, maar het is wel reëel. Het is wel een bestaande fundament van het wezen of van het zijn zelf. Hè?
Dat is zo. Het zit niet puur in de hoofden.
Ja.
En het is misschien wel verkeerd om te zeggen van God heeft de mens niet geschapen, het is de mens die God heeft geschapen. Dat is ook niet helemaal waar, want er is ook een soort van voorgegevenheid van het spirituele, wat jij nu benoemt.
Dat vind ik nu interessant, want dat vroeg ik mij af, ook als ik uw boek aan het lezen was. Bestaat die verbondenheid reëel, of is dat louter, ik voel mij in mijzelf verbonden met u, maar tussen ons is er niets,
ik denk
of
ook
is er wel?
Dat die reëel bestaat. En gewoon het feit dat we hier aan een tafel zitten te praten in een taal, in een omgeving, dat wil zeggen dat er heel veel a priori zijn waar dat wij ons maar... Wij ontvangen dan maar. En dat is ook een deel van wat God is. De mens heeft dat dan een stuk zo benoemd met dat woord. Moest de mens dat niet benoemd hebben, dan is die voorgegevenheid er ook natuurlijk. Ik vind daarin de heilige drievuldigheid eigenlijk een heel goed gegeven. En je hebt die Vader, dat is een soort van de a priori van alles wat voor ons komt, alles wat rondom is, waar dat je eigenlijk een stuk geen vat op hebt, maar je ontvangt dat. Je ontvangt het leven als een cadeau eigenlijk. En dat is misschien wel dat gevoel. Hè? Het gevoel dat je iets voor u is, iets groter voor u is, en dat je daar een deel van mag zijn. Wat ook niks magisch hoeft te zijn in mijn dat is gewoon een realiteit. Als er voor mijn geboorte niks was, was ik er simpelweg niet geweest. Dat is heel eenvoudig. Je hebt dan die zoon Jezus, dat is dan echt de mens, jou en ik, hoe dat met elkaar omgaan, hoe dat mensen met elkaar omgaan, het goede dat daarin zit, de verbondenheid, de liefde die dat eruit kan voortkomen. En je hebt dan die Heilige Geest, dat is dan meer dat algemeen principe, dat potentieel dat er altijd is van dat grotere geheel te willen dienen en tegelijk het feit dat wij een deeltje zijn van dat grotere geheel, allemaal. Zonder jou zou het universum niet hetzelfde zijn. En dat geldt voor alles. En het universum zou er ook niet zijn zonder al die deeltjes. Daar is gewoon een duidelijke relatie tussen. Dat is het geheel en zijn deeltjes, of het deeltje in het geheel. Dat is een feit. Hè? En of dat er nu mensen waren of niet, dat was sowieso een feit geweest. Dus dat is evengoed deel van dat filosofisch concept God. En ik denk dat God een woord is dat eigenlijk gebruikt is voor al die overstijgende dingen, of die dingen die niet zo tastbaar en niet zo goed uit te leggen zijn, om die eigenlijk te verzamelen in één groot concept, waarin dat verbondenheid wel het centrale gegeven is. Nu, om op je opmerking terug te komen, dat de meeste gelovigen dat niet zullen uitleggen zoals ik dat hier uitleg, daar ben ik mij volledig van bewust. Ik weet zelf nog altijd ook niet zo goed wat ik daarvan moet denken of wat ik daarmee om moet. Maar mijn stelling daarin is wel voornamelijk dat het filosofische dat erin zit, dat van zulk grote waarde is, dat gaat niet verloren door er op een andere manier in te geloven. Die rituelen die zijn ontwikkeld vanuit bepaalde filosofische ideeën. En die verhalen ook, die hebben voor mij, kan de Exodus op verschillende manieren een heel interessante betekenis hebben. Maar stel je dat je er echt gewoon letterlijk in gelooft, dat is vroeger gebeurd in Egypte, en die zijn op reis gegaan, die hebben dat meegemaakt, dan ga je daar toch nog altijd een stukje, die essentie die dat ik belangrijk vind, misschien toch ook altijd een stukje uithalen en meepakken. Dus ik vind dat ook geen groot probleem dat mensen daar inderdaad, ja, op misschien een heel letterlijke manier van, kijk, dat is gewoon geschiedenis, dat zijn gewoon feiten. Ik vind dat niet het grootste probleem. Soms vind ik dat niet altijd even gemakkelijk om tot een gesprek te komen met elkaar, of om elkaar goed te begrijpen. Maar ik denk niet dat de essentie verloren gaat en dat zowel letterlijk gelovigen als mensen die er waarde aan hechten, vanuit wat ik dan noem een atheïstische visie, ik denk dat we elkaar altijd kunnen vinden.
Ja, ik vind dat wel, dat vind ik op zich een interessant concept, hè, dat ook mee speelt in uw boek, van ja, of dat ze nu heel letterlijk erin geloven of niet, maakt zoveel niet uit, want door het verhaal mee te pakken op een intuïtief niveau ergens, dat is een beetje mijn woord, dat zou hij niet geschreven hebben, maar op een intuïtief niveau pakken ze die diepere laag, die metaforische, symbolische laag, pakken ze ook wel mee, ook als dat niet bewust is. Ja, ik vind dat interessant, maar misschien om dat helderder nog te maken voor de podcastluisteraars, laten we ons nog zo'n symbool bijpakken. En nu misschien uit de Hindoe-traditie of uit de voodoo, waar dat je ook je hart een beetje naar verloren hebt. Dus ja, een van die twee, misschien één symbool of figuur of wat dan ook, waar dat je misschien een oude band mee voelt, en waarvan dat je weet dat veel mensen het letterlijk pakken in zekere zin, maar dat je merkt dat ze daar door het letterlijk pakken niettemin toch ook zo'n symbolische iets mee meenemen.
Dat is dat ik voor voodoo ga, ook omdat dat in de podcast nog niet aan bod is
gekomen.
Nee, dat moet ik
ooit wel een keer doen. Ja.
Ja, het geloof in geesten en het aanbieden van voorouder geesten. Dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld van, als veel mensen dat horen, ja, dan denken ze van oké, die denken dat hier spoken zijn. Hè. En veel mensen die zelf op een intensieve manier met voodoo bezig zijn, die zullen misschien wel vaak in die richting het zien van, ja, er zijn spoken in deze ruimte die gecontacteerd kunnen worden en wiens inzicht kan gevraagd worden. Maar vanuit een atheïstische visie, als het concept van voorouder geesten ja, door mensen is bedacht, dan vind ik het nog veel interessanter. Namelijk het feit dat de mensen die voor ons komen, die bepalen heel hard hoe dat ons leven er vandaag uitziet. Dat is iets waarover bijna niet gediscussieerd kan worden, want het is gewoon duidelijk voor iedereen. Dat gaat van materiële dingen, zoals hoe dat onze wereld is vormgegeven. Ik zit hier in een huis, daar ligt een straat. Het zijn allemaal dingen die er al waren voor mijn geboorte ook. Tot de dingen die in ons hoofd zitten. Hè. Er is ons heel wat kennis doorgegeven. We zijn hier in het praten in het Nederlands met elkaar, een taal die ik niet heb uitgevonden. En jij ook niet, en wij kunnen daar samen in communiceren. Dus de voorouders hebben een serieuze impact op deze situatie momenteel, zou ik durven stellen. Die zijn hier absoluut aanwezig. Hè. In onze woorden, in de objecten, in alles wat hier is, zitten hier mensen die al dood zijn. En als je het zo beziet, ja, dan is het niet meer dan logisch om ten eerste een stuk respect te betuigen voor degenen die voor ons zijn gekomen, want die hebben heel veel mogelijk gemaakt wat dat wij vandaag gebruiken. En aan de andere kant heb je rituelen van voorouderconsultatie, waarbij dat mensen met problemen raad willen hebben van voorouders. Nu, de raad die dan gegeven wordt in de Yoruba-traditie, waar ik in mijn boek over schrijf, is aan gedichten vormgegeven die eeuwen teruggaan. Dus die gedichtjes zijn effectief gemaakt door mensen die vandaag dood zijn. En uit die gedichten kunnen we enorm veel wijze raad halen voor onze problemen vandaag, die niet altijd zoveel verschillen van de problemen die dat mensen 500 jaar geleden hadden. Dus op die manier kan je perfect vinden in voorouderverering, inderdaad. U bewust maken van het feit dat er heel veel voor u is, dat u bepaalt. Dat is een heel belangrijke gedachte, denk ik. Dat er zowel goede als slechte dingen het gevolg van zijn, is ook belangrijk, denk ik. En dat je met de inzichten uit het verleden vandaag heel veel kan doen. Als je ziet van mensen zeggen van, ja, ik ga mijn voorouders consulteren bij een voodoo-priester. Ja, ik vind dat zeer nuttig. Hè. Ik denk dat dat een heel interessant gebruik is om via gedichten uit het verleden en iemand die bezig is met levensvragen, namelijk die priester, om via die weg eigenlijk samen na te denken, te filosoferen over waar dat je in het leven staat en waar dat je naartoe moet. Dus ik zie daar helemaal geen probleem in om dat zelf ook eens te doen of dat aan iedereen aan te raden. Lijkt me een heel goede traditie die heel nuttig is en waar dat heel veel waarheid in zit.
Ja, om aan iedereen aan te raden, maar tegelijkertijd, wat je dan zegt, is het zit wel in die traditie. Hè? En dat is net het punt, omdat het in die traditie is, is het deel van jezelf. En dus kan het op een existentieel vlak ook mee u iets doen, maar dan vanuit uw optiek, niet omdat die geesten er werkelijk zijn, maar omdat het inbeelden van die geesten ervoor zorgt dat je dat gesprek gaat hebben op een dieper niveau, juist omdat je erin gelooft, gaat er ook heel veel waarde aan hechten aan hetgeen dat de priester u zegt en jezelf. En wordt dat filosofisch gesprek niet gewoon een leuke babbel, maar een babbel die iets met je doet. Ja. We zijn weer terug bij die Brahman. Het doet iets met je, het brengt iets naar boven. Zo.
Ja, en ik denk, en dit is ook een heel goed voorbeeld om aan te tonen, stel dat er mensen zijn die wel in, ja, om nu met dat woord te zeggen, in die spoken geloven. Ja, dat die echt geloven dat er die geesten aanwezig zijn en die effectief die woorden willen doorgeven. Ja, dat doet niets af van hun ervaringen. Dat maakt dat ritueel nog altijd even belangrijk en even nuttig als dat het zou zijn bij iemand die de filosofie erachter zit. Dus dat is wat ik wil zeggen met ook mensen die de filosofie er niet speciaal achter zien en die gewoon letterlijk geloven. Ik kan daar heel exact dezelfde dingen uithalen. Voor iemand zoals mij, ik zit niet in de traditie, daar ben ik me van bewust. Maar ik denk dat dat misschien een beetje ook een boodschap is van mijn boek, om een soort van, en ik noem dat een atheïstische openheid te creëren, dat je eigenlijk ontvankelijk wordt voor al die tradities, voor die inzichten dat erbij horen, voor die rituelen die vaak via sfeer, via eigenlijk gewoon een beetje een speciale omkadering, die effectief wel een effect heeft op hoe dat je als mens u in een situatie in je hoofd kunt voelen, om die mee te beleven. Dat is misschien iets dat gelovigen niet graag gaan horen, maar je hoeft niet in een traditie helemaal verankerd te zitten om er veel uit te kunnen halen. Ja. Dat denk ik. En ik denk dat sommige gelovigen het moeilijk daarmee hebben, omdat je dan als atheïst ga je dan stukken van geloof beginnen toe-eigenen of zo. Van kijk, ik doe mee aan dit ritueel, ik vind dit waardevol, ik haal hier ook interessante dingen uit. Maar ik kan u niet bevestigen in bepaalde dingen die jij zegt, want daar geloof ik niet in.
Nee, ja, wel, maar daar, het is die atheïstische openheid, gelijk dat je het noemt, vind ik dan wel interessant, hè? Want je kent ons met groetjes uit Shambhala ook altijd een beetje een kritische kant, en hier komen dan een van de kritische vragen. Als je dat zo zegt, die atheïstische openheid, ik snap wat je bedoelt, want je staat open voor de sfeer enzovoort, en je kunt er zeker iets uithalen, ben ik uiteraard volledig mee akkoord, of dat je nu atheïst bent of niet, maar ja, is die openheid niet tegelijkertijd ook een beetje een geslotenheid? In de zin dat je hebt een openheid voor de sfeer, maar het is onmogelijk dat die geesten bestaan, a priori bijna. En nee, over voeden hebben we het nog niet gehad in onze podcastreeks, maar wel al over geesten enzovoort. En er zijn heel veel fenomenen die, op zijn minst wetenschappelijk, op dit moment niet echt te verklaren zijn, waar dat mensen mee geconfronteerd worden en waar dat, hoe moet je dat zeggen, culturele invullingen van de fenomenen minstens even relevant zijn als zogezegde meer wetenschappelijke fenomenen. Dat is één ding. Maar dus de openheid stopt wel om dat soort fenomenen te aanvaarden. En dat lijkt mij vaker in het boek, dat er een soort van volkse devotie wordt bijna onmiddellijk als letterlijke interpretaties gezien, terwijl dat ik dan denk, ja, maar hoe zeker zijn we daarvan dat die letterlijke dingen ook niet letterlijk bestaan? Oh,
ik denk dat ik dan terugga naar mijn ervaring met de Brahman. Of dat die nu bestaat of niet, God, dat doet er niet zo. En met Jezus hetzelfde. Ja. En ik heb dat al op veel momenten gehad. Ik heb ook mijn thesisonderzoek gedaan in de kerken in Kinshasa. Met de focus op muziek vooral. Dus ik heb daar meegedanst van het kan niet meer. En ik heb op die moment ook echt besloten dat dat voor mij geen relevante vraag meer was. Bestaat God nu? Of bestaat Jezus nu? Of op die moment maakt het mij dat niet meer uit. En bestond hij misschien even goed wel. Ik denk niet dat dat de essentie is van een geloof. En dat is dan misschien mijn eigen interpretatie, en is al zeker tegensproken worden door veel andere mensen. Maar die Brahman heeft mij daarin de ogen wel geopend. Ja. Of dat die nu bestaat of niet, dat is niet de belangrijkste vraag. Ja,
daar kan ik zeker wel in mee. Hè. Maar ik heb een voorbeeldje mee van pagina 67 uit het boek. Dat staat er gewoon bij in mijn notities. Maar daar staat, dat vond ik eigenlijk een straffe zin, de echte gelovige, diegene die zich echt tot de ware God wil richten, is een atheïst. De letterlijk bestaande magische God die als individuele actor reëel ingrijpt in de wereld, is een afgod. Misschien wel de grootste afgod van allemaal. Weet je, en zo'n zin, dat is dan voor mij van En ja, dat is natuurlijk iets dat ik van een atheïst in een modern seculiere samenleving dan finaal dan toch weer verwacht van uw invulling van religie is dan toch wel de meest juiste, of niet?
Goh.
Pas op, ik vind dat ongelooflijk je best doet om elke mogelijke koloniale en white supremacy idee of zo er volledig uit te halen. Nee, maar mijn vraag is dus, het is niet dat ik daar vrij van ben. Vallen we niet toch heel snel weer in die val, ook in uw interpretaties? Hoe mooi metaforisch symbolisch dat zou zijn, dat we dan gaan doen alsof, ja, maar dat is ook echt de juiste manier om naar religie te kijken.
Ik denk, als je voor een bepaalde manier van, voor een bepaalde houding ten opzichte van levensbeschouwing hebt gekozen, dat dat ook wel is omdat jij dat de meest juiste vindt. Dus ik zou dat raar vinden dat iemand zegt, dat is mijn visie, maar die van een ander is misschien even goed. Ja, even juist of even waarachtig, dan is het raar dat je niet voor die hebt gekozen. Dus ergens is dat logisch, denk ik. Anders zou ik er niet achter staan dat ik echt wel daarvan overtuigd ben. Los daarvan sta ik er nog wel voor open dat andere mensen dat niet zijn. Dus dat is iets voor mij persoonlijk, dat ik heb besloten. En ik ben dan zeker geen missionaris, om het met dat woord te zeggen, dat iedereen het zo zou moeten zien. Ik zet maar mensen op weg die misschien ook in die richting zich zouden begeven en daar iets aan hebben.
Ja, ja.
Nu, wat dat passage in het boek betreft, die je hebt voorgelezen, ik denk dat het hier vooral ging over dat persoonlijke invraagstellen van je eigen evidenties. Dus die persoonlijke spirituele ontwikkeling, leren zien wat dat er eigenlijk allemaal in je hoofd zit, dat maar toeval is, omdat je uit de maatschappij komt, omdat er dingen zijn ingestoken door de situatie. En hier gaat het een beetje over het zoeken naar bevrijding, wat ik dan versta onder je eigen ziel zoeken. Wie ben je nu echt, los van al die maatschappelijke dingen die je een stuk gekneed hebben of een stuk in je richting geduwd hebben. En dan denk ik inderdaad, dan moet je de woestijn durven opzoeken, de volledige leegte. En hierbij bedoel ik, als je gaat blijven vasthangen aan een cultureel construct, zoals een godsdienst op dat moment, maar dan op een heel letterlijke manier, van die God bestaat en die God zal mij leiden, dan ben je niet voor volledige woestijn aan het opzoeken.
Mm-hmm.
Dus ik gebruik nu eigenlijk godsdienst om te tonen dat je godsdienst moet kunnen loslaten. De woestijn opzoeken voor mij is echt elke zekerheid in vraag durven stellen. Mm-hmm. Ook de zekerheid bestaat God.
En ook de beeldenissen van God en zo.
En ook,
ja, het doet mij wat denken aan een van mijn spiritueel begeleid. Sturs, moet ik zeggen. Die had altijd zo het grapje dat elke atheïst eigenlijk al een half moslim is. Omdat de shahada eigenlijk, dat je het kent, die begint la ilaha illaha illa. En dus la ilaha, er is geen god behalve de god. Maar dus het begint met, er is er geen.
Ja.
Je moet het eerst afbreken om dan de reële god te kunnen.
Ja, dat is mooi. Enfin,
ja, ik vind het zelf ook vond altijd goed gevonden. Maar blijf er misschien toch wel wat bij. Het gevaar van voor anderen te gaan invullen wat dat de juiste manier van doen is. Hè. In die zin was er ook wel nog een passage die mij wel wat was opgevallen, waar dat geschrijft. In oorsprong en in essentie zou religie een kracht van maatschappelijke rebellie en kritiek moeten zijn. Ze houdt ons een spiegel voor. Ze stelt ons steeds de vraag waar we mee bezig zijn en waarom. En uiteraard, iedereen dat mij een beetje kent, weet dat ik me zo'n ding, dat ik hier blij van word van zo'n passage. Maar tegelijkertijd, vanuit mijn eigen kijk op religie, vraag ik me dan af, ja, maar ze hebben hier niet een beetje de profeten aan het verwarren met religie in het algemeen, als je zoiets zegt. Daar doet het dus een uitspraak over wat dat de essentie van religie zou zijn. Ja, en in mijn ogen is religie gewoon een taal waarin dat je de dingen zegt die je belangrijk vindt. Ja, en die taal kan de ene kant uitgaan, aan de andere kant ook. Kan een taal zijn die je gebruikt om machtsverhouding in de wereld in te werken, of onderdrukkende machtsverhouding. En kan een taal zijn die je oproept om tot bevrijding te komen. Kan het allebei zijn. Maar de essentie van religie kun je dus volgens mij niet capteren in. Ze is dat profetisch gehalte. Dat profetische gehalte zit er overal in alle tradities.
Dat is misschien
maar
wel
niet noodzakelijk. Het onderdrukkend gehalte zit er ook wel altijd een beetje in. Hè?
Ja, zeker. En dat zeg ik ook in mijn boek, dat die twee richtingen er zijn. En waarom dat die er zijn en hoe dat historisch een soort van dynamiek heeft.
Ja, wel, maar het is eigenlijk daar dat ik naartoe wil. Want wat hij eigenlijk beschrijft is een dynamiek. Hè? Er zijn bevrijdende potentiëlen geweest in elke traditie. Profeten like Jezus, Mohammed enzovoort. Maar die raakt soms ondergesneeuwd en de machtsverhouding capteren dat en lopen ermee weg. En eigenlijk wou ik daar naartoe. Ja, maar die dynamiek als we religie zo beschrijven als iets dat in essentie profetisch en bevrijdend is en dus ondergesneeuwd geraakt, dan hebben we wel weer dat onderscheid gemaakt. Ja, dat gebeurt bij religies en we zijn ons eigen algemene denkader misschien een beetje vergeten. En in die zin, het vandaag dominante, atheïstische en, hoe moet ik zeggen, filosofisch-materialistische idee.
Ja. Misschien dat ik daar iets te weinig aandacht op gevestigd heb, maar dat is ook meer op het einde in mijn boek,
ja.
Vestig ik wel dat die dynamiek bij het vrijzinnig humanisme, bij de vrijzinnigheid, absoluut hetzelfde speelt.
Ja.
Dat vrijzinnig humanisme daar een heel klassiek patroon dat religies ook doorgaan hebben, krijgt van eerst een bevrijdende beweging met heel voor zijn tijd nieuwe ideeën.
Mm-hmm.
En die dat dan uiteindelijk een soort van gevestigde waarde wordt en uiteindelijk ook gebruikt wordt voor onderdrukking en voor beperking en voor legitimatie van macht. Dus ik wil zeker niet die opdeling maken dat godsdiensten in een bepaald beetje ziek zijn, dat typisch is aan zichzelf. Nu, om terug te komen op die woorden, en dat is in dit veld natuurlijk altijd een heel complex gegeven. Woorden zoals religie, zoals godsdienst, ja, er zijn al zoveel definities geweest, iedereen heeft daar zijn eigen verstaan van, we gaan daar nooit exact hetzelfde over denken. In elk hoofd zit dan net iets anders, denk ik. En misschien dat ik het een beetje capteer vanuit wat dat ik als de extremistische atheïstische visie beschouw, hoe dat zij dat woord religie vaak zien. Als geheel, misschien dat er een stukje tussen zit bij mij, en dat zegt dan ook iets over mijn achtergrond natuurlijk. Hè.
Mm-hmm. Op zich heb ik niet zoveel last van het feit dat je het woord religie gebruikt of niet. Hè. Want mijn oplossing is ook niet van religie helemaal weg te denken. Mijn oplossing is van seculiere denkbeelden en marxisme enzovoort en nationalisme evengoed religieus te noemen.
Ja.
En dus van iedereen in dezelfde categorie te capteren, zodanig dat het gedaan is met daar uitzonderingen op te maken of zoiets. Want dan, uiteindelijk gaat het wel degelijk over wat vind ik de waarheid, of wat vinden anderen de waarheid, of basisprincipes vertrekt die waarheid. Ja. Ik vind dat goede discussies. We kunnen er niet één van de vele religies, waaronder ook atheïstische religies, er even gaan uittrekken en doen alsof dat zij niet bevraagbaar zijn. Want het grote probleem is, als je dat doet, dan ga je gaan doen alsof dat probleem inherent in religie zit of zoiets.
Mm-hmm.
En dus dan krijg je wel die discussie over dat woord. Ja, wat is het dan? En als we het herkennen, dan kunnen we het weghalen of zoiets. Nee. En dan zijn ze de verkeerde discussie aan het houden, omdat je niet meer bezig bent over die machtsdynamiek, dat degene is die je eigenlijk werkelijk wilt beschrijven en capteren. Eigenlijk dat je daarnet uitlegt hoe dat bepaalde atheïstische of vormen van atheïstisch denken extreem noodzakelijk zijn geweest om tegen onderdrukkende theïsten ideeën in te gaan, maar als vandaag de dag filosofisch materialisme ervoor zorgt dat de mensen denken, ja, alles bestaat uit materie, het enige dat ik nog kan doen is zoveel mogelijk materie ophopen, dan is dat omdat niemand gezien heeft dat gaandeweg de macht erin is geslaagd om specifiek die ideologie even goed te gebruiken als een onderbouw voor een problematische macht.
Zeker, maar ik hoop wel dat ik daar een bijdrage in leer om die dynamiek duidelijk te maken.
Zeker.
Ik vind dat zelf ook een hele belangrijke. In mijn hoofdstuk 3, daar ga ik de maatschappelijke tour op om heel concrete dingen van vandaag, die heel concrete thema's, aan te kaarten vanuit heel oude perspectieven van hoe moeten we dan nu vandaag op een frisse manier naar kijken en op een hogere manier, een verbonden manier. En daarom ook dat ik andere atheïsten, voor zover dat woord nog iets betekent, zoveel mogelijk aanmoedig om in die religies te gaan kijken, om die dingen van vandaag op te merken. En dan heel concreet sluit ik ook ergens af met de hoofddoekenkwestie. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe dat een bepaalde manier van denken, die heel arbitrair is, die heel historisch specifiek is, hoe dat die als neutrale norm gaat gezien worden. Van kijk, wij denken neutraal, wij zijn neutraal. Alsof wij ontdaan zijn van culturele, arbitraire, specifieke invulling. Ja, dat is de grootste nonsens ooit. Dat is totaal niet waar. En iedereen die een beetje verder doordenkt, denk ik toch wel dat er zou moeten komen. Dat even goed gewoon een nieuwe invulling is van hoe dat men het leven ziet. En hoe dat men de juiste dingen ziet en de foute dingen en de waarheid. En hetgeen dat belangrijk is en hetgeen dat niet belangrijk is. Enzovoort. En dat moet je altijd kunnen erkennen van die zoektocht naar bevrijding waar ik het in het begin over heb. Ik vind dat een heel interessante oefening om zelf te doen. Hoe bevrijd je van al die maatschappelijke toevalligheden en hoe maakt je denken volledig van jezelf? Dat is een super interessante oefening. Iedereen zou daar heel ver moeten in gaan, maar dat is ook onmogelijk natuurlijk. Het is totaal onmogelijk. En het enige besef dat echt belangrijk daarin is, is mijn denken is bepaald door heel arbitraire toevallige dingen. En als ik in een andere periode, op een andere plaats in de wereld was, ja, dan dacht ik er helemaal anders over. En ik denk als mensen dat zouden beseffen, dan zouden we misschien veel nuttiger discussies hebben over heel veel thema's, omdat we dan onze eigen emotionele gebondenheid aan onze waarheid iets meer opzij kunnen zetten. En dat wil niet zeggen dat je niet meer voor iets kan staan. Hè? Absoluut niet. Maar dat wil wel zeggen dat je bijvoorbeeld jezelf niet meer als neutraal en objectief gaat zien. Want dat is niemand, dat kan niemand zijn. En dat is belangrijk om dat te erkennen in elke discussie.
Vanuit dat woordje neutraliteit, mijn laatste vraag. Het is een beetje spiritueler van aard. Onder dat neutrale zit ook zo'n gedacht bij veel mensen dat het neutrale is per definitie het God wegdenkende, want in de reële realiteit, in het universum, is het maar een botsen van atomen enzovoort enzoverder. Klassiek materialisme. Mm. Maar een van de dingen dat dat doet, is natuurlijk ook gewoon de zin uit alles weghalen. Er is geen telos meer, ja. Er is geen reden waar, of geen doel waar het universum naartoe gaat of zoiets. Nee, de boel is hier gewoon en het botst wat tegen elkaar. En als je al die bewegingen zou kunnen berekenen, dan zou je ook kunnen uitrekenen waar dat naartoe gaat, maar er zit geen zin achter. Nu, jij hebt het heel vaak over verbondenheid en zo, dat wel. En daar snap ik dat je menselijke zin kunt uithalen, maar het is daarom dat ik zeg, mijn vrouw is een beetje spiritueler, als je dan toch God invult, ja, deels als verbond, deels als alles wat ooit geweest is en in ons aanwezig is en ons verbindt met iedereen. En dan nog blijft daar de vraag, ja, je kunt ook dat allemaal als, ja, oké, in toevalligheid, ja, de geschiedenis is zo en alles wat geweest is zit wel in mij en ik ben wel verbonden met alles. Maar waar dient het toe? Waar gaat het voor? Dus mijn vraag is eigenlijk gewoon heel eenvoudig naar wat dat vaak een vanzelfsprekend of logisch nihilisme is dat uit bepaalde vormen van atheïsme kan voortkomen. Hoe gaat jij daarmee om? Ziet je in het universum wel degelijk een zin op zich? En brengt u dat dan niet toch dichter bij Gods concept? Of finaal niet?
Ik denk dat je moet ontgoochelen dat je in het universum op zich een zin ziet. Maar dat hoeft echt niet naar nihilisme te gaan. We zijn ook mens. We kunnen heel wat keuzes maken. We kunnen bewust nadenken. We kunnen samen heel wat bereiken. Het punt dat ik probeer te maken in mijn boek is, de bedoeling is dat je de wereld leert zien vanuit de wereld en niet meer vanuit jezelf. En ik denk, als je dat begint te doen, dan ga je automatisch gaan naar wat dat mensen, eigenlijk wat dat misschien wel in ons zit. Dat kunnen heel biologische verklaringen voor zijn, maar op zich interesseren mij die niet. En dat is dat je heel positief mee vormgeven. Ik denk ten eerste voor ons eigen geluk. Nu, je moet het daar niet voor doen, want als je het daarvoor doet, gaat het ook niet lukken. Maar ergens is dat misschien toch wel een voorgegevenheid van een mens zijn.
Ja,
maar en dat is dan misschien meer een geloof van mij.
Ja, wel, dat is wel een geloof. Want als iemand zegt, ja, nee, ik ga helemaal voor mezelf, voor mijn eigen individu, u groter geheel houdt het, ik hoef het niet. Ja, wat zeg jij daar dan tegen?
Dan heb ik heel veel medelijden met die persoon, want die gaat doodongelukkig zijn. En die gaat, ja, die kan even goed stoppen met leven, denk ik dan. Dat is een nihilisme, waarom zou je ook nog voor jezelf gaan? Dat is de vraag die dat ik aan die persoon zou stellen.
Ja, als je nihilisme doordenkt.
Heeft dat dan nog? Dat heeft ook helemaal geen nut. Het heeft maar nut om voor het geheel te gaan, denk ik. En op dat vlak, ja, misschien is dat dan de gelovige atheïst. Ik voel me wel goed bij dat woord, omdat er zo gewoon zoveel in zit. En het zoveel vragen oproept, misschien vooral dat. Misschien geloof ik dat wel, dat er ergens een beetje een menselijk voorgegeven is van, kijk, dat horen we eigenlijk wel te doen. En voor mij zit daar geen God in de letterlijke zin van het woord achter, maar hebben wij het woordje God uitgevonden om dat gevoel te omschrijven. En gelovig zijn, dat is iets dat iedereen is. Hè. Daarmee ben ik ook begonnen. Iedereen gelooft wel in van alles. En ik ben ook vrijzinnig humanist. En als je vrijzinnig humanist bent, ja, geloof je automatisch in positieve menselijke dingen. En dat hoeft niet bewezen te worden, dat kan ook niet bewezen worden, tot op zekere hoogte. Dus vrijzinnig humanisten, in mijn interpretatie, en dat is dan weer niet de interpretatie van alle mensen die zich vrijzinnig humanisten noemen, dat zijn automatisch ook stukgelovige mensen. Die geloven echt wel in iets dat wij zelfs niet de noodzaak voor voelen om hard te maken. En dat is misschien wel dat positief menselijk gegeven.
Zeg, Sander, heel in het begin van de podcast heb ik gezegd, we gaan het hebben over atheïstische spiritualiteit, want daar hebben we het nog niet over gehad. Dat woord is quasi niet meer teruggekomen, maar ik denk dat je nu, heel op het einde, helemaal hebt duidelijk gemaakt wat die atheïstische spiritualiteit dan kan inhouden. Super, merci. Dank u wel. Het was een fijn gesprek.
Graag gedaan. Bedankt.